bezig met een serie. En ik denk dat jullie deze keer wel weten. Vorige keer moesten jullie even weer opgefrist worden. Maar dat jullie deze keer wel weten waar we het over gehad hebben de afgelopen 2 weken, toch of niet? Ja, schud maar even ja als je het nog weet en nee als je het niet weet. Maar even kijken hoe groot. Allemaal even ja, allemaal tegelijk ja of nee schudden. Even niet. Wordt er wel opgelet hier, jongens. We hebben het die 2 keer al gehad over Satans tactieken om de hel te vullen. En wil ik niet zeggen dat. Nou, we hebben nou deze 3 preken gehad. Dinsdag vliegen wij heel vroeg naar Colombia toe. En jullie hebben allemaal een vakantie gehad. Of wij allemaal, sommigen. Wij nog, we gaan nu eindelijk. We zijn heel blij mee. Na 4 jaar eindelijk op vakantie kunnen gaan. Ha. Deze afgelopen 3 weken. Ik wil niet zeggen dat alles daarmee gezegd is. Over wat de duivel doet om jou en anderen de hel in te krijgen. Maar ik geloof dat we er wel een aardig overzicht van kunnen geven. En de eerste keer. Waar hebben we de eerste keer over gehad? 2 weken geleden. Wie weet het nog? Stof, ik hoor je stof. Begeerte van het vlees. Begeerte van de. En een leven. Hoogwaardig leven, een onafhankelijk en trots leven. Hè? De dingen die in de wereld zijn, waar de duivel je mee. Die de duivel aan je presenteert. Om dat lief te hebben boven God. Hebben gezegd. De duivel, de slang werd vervloekt om stof te eten. Of je buik zul je gaan en stof zal je eten. Even later in Genesis staat er, jij Adam, mens, jij bent stof en tot stof zal je weerkeren. En dat betekent eigenlijk geestelijk, het principe wat erachter zit. De Satan eet van jouw menselijke natuur. Dus hoe meer ruimte jij geeft aan jouw vlees, en jouw vlees is een Bijbels woord voor jouw menselijke natuur. Hoe meer ruimte jij geeft voor je oude menselijke natuur, in plaats van de nieuwe natuur, naar de geest van God die je gekregen hebt. Op het moment dat je gered werd, je opnieuw geboren werd. Hoe meer ruimte je geeft aan jouw vlees, hoe meer voedingsbodem er is voor Satan. En hoe dikker die wordt. Hoe vetter die wordt. Als het ware, hoe meer aanwezig die wordt. Dat geldt in jouw persoonlijke leven, dat geldt in je gezin, dat geldt in jouw gemeente. In onze gemeente. Hoe meer ruimte wij geven aan ons vlees. En het kan heel erg goed bedekt zijn met allerlei mooie buitenkanten. Maar hoe meer ruimte je geeft aan jouw oude natuur, hoe dikker de duivel wordt. We hebben met z'n allen besloten, we gaan hem Satan lekker laten vasten. We gaan hem uithongeren. We gaan geen ruimte meer geven aan het vlees. De 2e keer, vorige week, waar hebben we het over gehad? Roep maar. Ja, die komen meteen eruit. Goed zo. Angst. Hoe de duivel angst, jouw angsten, jouw zwakke plek, wil gebruiken om je te ongehoorzaam te laten zijn aan het woord van God. Want de duivel weet, als jij het woord van God gehoorzaamt, als jij doet wat God zegt, niet alleen ernaar luistert en er verstandelijk bij instemt, ja, het is waar, maar je doet het. Als je dat doet, ben je onoverwinnelijk, ben je onaantastbaar. Alles wat je doet, zegt de Bijbel zelf, als je het woord van God overdenkt en je doet het. Alles wat je doet, daar zul je in slagen. Alles wat je onderneemt, dat zal lukken. Geen enkele vijand die tegen je opstaat, geen enkel obstakel voor de perfecte wil van God in je leven, zal kunnen blijven staan. Alles zal neergaan. En je zal je in al je wegen, staat er ook, je doel bereiken. Je zal in al je wegen, je zal je bestemming bereiken. Nou, de duivel die weet dat, en die probeert op allerlei manieren om je uit die gehoorzaamheid aan het woord van God te krijgen. Want hij heeft een hekel aan als jij je bestemming vindt en als alles wat jij onderneemt lukt. Zij die staan, zie toe dat zij niet vallen. En daardoor maakt hij gebruik van datgene waar jij bang voor bent. En dat is misschien angst voor afwijzing, of het is misschien angst om te mislukken, of angst om alleen te zijn, of angst voor mensen, wat mensen van je denken, of angst voor wat dan ook, wat er maar in je leven is, dat gebruikt hij om je niet op basis van vertrouwen in God keuzes te laten maken, maar op basis van die angst keuzes te laten maken. Angst is een slechte raadgever, is ook een spreekwoord in Nederland, en wat dat betreft een heel Bijbels spreekwoord. En vandaag ga ik het over het derde, wil ik het de derde en de laatste preek hierover houden. En die gaat over je eigen hart. En hoe de Satan wil dat jij aan hartvervuiling gaat doen. Ik heb dus deze drie preken, wil even zeggen, de indeling is niet perfect. Het is dus niet alles wat God spreekt. Het zijn eigenlijk drie verschillende benaderingen van heel veel dingen die eigenlijk hetzelfde zijn. Alleen dit is even vanuit het uitgangspunt van je eigen hart. Ik wil even gaan naar Jeremia 17. Ik ga even een fundamentje leggen. Jeremia 17. Hoe ze het opzoeken is een programmeerhandleiding. En Henry die let zo goed op. Hij is zo gehersenspoeld hier in de Berea. Dat hij zei van... roep maar amen als je het hebt, zei hij tegen die Indiërs. Of halleluja, wat was halleluja? Roep maar halleluja als je het hebt. Goed, toen bak er opwekking uit. En hij zei, ja, de hand lijkt wel aan de kant. Hij heeft me gebeden met die mensen. Half India is nu christen geworden. Schitterend. Jeremia 17, vers 9. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Ik, de Heer, doorgrond het hart en toets de nieren. Nou, dat heeft niks te maken met een medische onderzoek of zo. Dat is een Bijbels woord voor, ook voor je gedachtenleven, voor je motivaties. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, volgens zijn eigen wegen, volgens de keuze die hij maakt en volgens de vrucht van zijn daden. Arglistig is het hart boven alles, verderfelijk is het. En het woord verderfelijk, dat betekent hopeloos slecht en ongeneeslijk ziek. En het is arglistig, dus dat betekent, het is op een gemeen slim. Hij probeert op een mystieke manier jou te misleiden. Wie? De duivel? De duivel ook. Maar boven de duivel, je eigen hart. Wat raar. Boven alles staat hier toch. Arglistig is je eigen hart. Boven alles. Het is ongeneeslijk ziek. Daarom zegt de Bijbel, daarom zegt God, door middel van de profeten, ik moet jullie een nieuw hart geven. Want je oude hart is ongeneeslijk ziek. Ik zal je een nieuw hart geven. Een hart van steen zal ik uit je halen. Ik zal je een hart van vlees geven. Nou, even niet denken aan vlees, zoals we eerst hadden vlees tegenover geest, maar dit is positief. Ik zal je een nieuw hart geven. Een hart wat gevoelig is voor mijn aanraking, in plaats van een hart van steen, wat koud is. En zoals de wet, die werd op steen geschreven onder het oude verbond, onder Mozes. Ik heb die twee tabletten kreeg, je de wet op steen geschreven. Maar onder het nieuwe verbond, als je de Heilige Geest ontvangt, staat dat de wet is op ons hart geschreven. In plaats van iets van buiten, af, oh ik moet het doen, ik baal het van eigenlijk, maar ik moet het doen, eigenlijk wil ik het niet. Wordt het iets wat je van binnen, wat in jouw eigen hart geschreven is. Je wil het graag doen. Je brandt van binnen om Gods wil te doen. Dat heb ik letterlijk meegemaakt in mijn leven. En ik denk de meeste van jullie ook. Maar je oude hart, als het goed is, leef je vanuit je nieuwe hart. Je hart wat gevoelig is voor de geest van God. Leven door de geest. Maar Het is niet zo dat automatisch het oude hart nooit meer naar boven komt op het moment dat je christen wordt. Je moet voortdurend je oude mens kruisigen. Dat staat in het Nieuwe Testament. Je moet voortdurend opletten dat die zombie niet van het kruis afkomt en weer jouw leven begint te domineren. Je moet geen ruimte geven aan je oude hart. Want je oude hart is arglistig, wil jou om de tuin leiden met allerlei smoesjes en allerlei redeneringen en allerlei leugens. Om je uiteindelijk in het verderf te brengen. Dus je moet leven vanuit je nieuwe hart. Vanuit die je gekregen hebt. Op het moment dat je je bekeerde. Vervuld raken met de Heilige Geest. Jeremia 17 vers 9 zegt dus dit. Wat zegt Jezus over ons hart? Nou, hij zegt verschillende dingen. Hij zegt bijvoorbeeld in verschillende plekken in de evangelie. Zegt hij, uit je hart komen alle slechte dingen. Uit je hart komen alle slechte overleggingen, zeg maar. En dan zegt van, het komt niet. Je wordt niet onrein door dingen die je eet. Je wordt niet onrein als je varkensvlees eet. Of als je wat dan ook. Daar word je niet onrein van. Nee, niet van wat van buiten naar binnen gaat. Dat maakt je niet onrein. Maar wat van binnen naar buiten komt. Wat vanuit jouw hart naar buiten komt. Daaruit komt jaloezie en diefstal en moord en bitterheid en egoïsme en wat dan ook. Dus niet van wat buiten naar binnen komt, want van binnen naar buiten komt, dat maakt je onrein. Het komt uit je hart. Uit je oude menselijke hart. En Jezus zegt in Matteüs 5. Je mag het opzoeken, maar het is maar een heel klein regeltje. Matteüs 5, in het begin van de bergrede, de preek op de berg. Daar doet hij de zogenaamde zalig sprekingen. Zalig, de barmhartige, zalig, de armen van geest. Dat is een vrij bekend gedeelte. En daartussenin zegt hij in Matteüs 5, vers 8, zegt hij, zalig, gezegend, de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gezegend de reine, de pure, de zuivere van hart. Want zij zullen God zien. Direct daarmee verbonden, hou deze tekst in je achterhoofd. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Staat Hebreeën 12. Hebreeën aan het einde. Na de brief van Paulus. Na de brief van Paulus komt als eerste Hebreeën. Hebreeën. Na de brief van Paulus komt Hebreeën. Ze hebben de brief van Paulus bij elkaar gezet. Zo hebben ze het ingedeeld. Daarna komt Hebreeën. Ze weten niet zeker wie de schrijver daarvan is. Sommigen zeggen Paulus, anderen zeggen Apollos. Maar ze houden het bij de Hebreeën schrijver. Daarna komen de brieven van de andere apostelen, Jacobus, Petrus, Judas en Johannes. Hebreeën 12, daar staat in vers 14, jaag. En ik heb een keertje voorgedaan wat jagen is. Weet je nog, Arie? En wie zat achter wie zat, Tim en Arie zaten achter elkaar. Hadden volgens mij hadden we het over jagen naar de liefde, of niet? Dat was het. Jagen naar liefde. Er staat jaag naar liefde in 1 Korinthe 13. En hier staat nog een keer jaag. Dus moet Arie het nog even voordoen of onthouden we het even? Oh, zielig. Nee. Misschien na de dienst geeft hij privévoorstelling eventjes van jagen. Nee. Maar hou dat even in je gedachten. Ze hebben achter elkaar, voor wie het niet was, ze hebben achter elkaar aangerend totdat het uiteindelijk ze elkaar pakten. Het duurde echt 10 minuten, de hele dienst was al voorbij. Nou, dan hadden ze een beeld van wat echt jagen was. Met alles wat je hebt, je gaat erachteraan. Jaag naar vrede met allen. Dus niet zo van, nou, ik heb het geprobeerd goed te maken, maar jij wou niet, dus ik kan even lukken. Dat is niet jagen, weet je wel. Dat is van, even proberen, maar dan stop je. Hoor. Dat is niet jagen. Een jager zit de hele dag in het bos. Kijk, hoe je zo'n hert ziet, weet je wel. Die is van antiek. Jaag naar vrede met allen. Heel even, Hebreeën 12, vers 14. Voor zover het van u afhangt, staat in, ja, je kunt die allemaal niet manipuleren om vrede met jou te maken. Dat kan niet. Maar je kunt wel jagen naar alles wat binnen jouw macht ligt. Om het goed te maken. Dus, heel even tussendoor. Zit je hier, je hebt ruzie met iemand. Met je vrouw misschien, heb je vanochtend. Met je man heb je ruzie gemaakt. Goed maken, hè? Jagen met die handen. Kom op, hè. zit hier iemand in de gemeente die eigenlijk niet kan jagen. Kom op. Jagen, ja, ja. Ja, mijn schoonvader zit hier. Ik moet zo naar de dienst even. Nee, geintje. Geintje schoonvader. Jaag naar vrede met allen. En, hier gaat het eigenlijk om. En jaag naar de heiliging. Zonder welke niemand de Heer zal zien. Oké, twee teksten. Gaan we even optellen bij elkaar. Gezegende reinen van hart, want zij zullen God zien. Jaag naar vrede met allen en jaag naar de heiliging. Zonder welke, dus zonder de heiliging, zal niemand God zien. Even bot gezegd in het Nederlands. Het is niet zo dat je... Het botten komt even wachten. Het is niet zo dat je in de hemel kan zitten zo ver achterin dat je God niet kan zien. Dat hij zo ver weg is. Hij heeft het hierover. Zonder heiliging kom je niet in de hemel. Zonder een rein hart ga je verloren. Ga je naar de hel. Bang. De misvatting is dat heiliging betekent perfect zijn, nooit een fout maken. Alle regeltjes 100% voldoen. Dat kan niemand. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Niemand kan aan alles voldoen wat God van ons vraagt. Jezus is de het kruis is weg. Maar Jezus is de perfecte volbrenger van de wet. Hij heeft de wet voor ons volbracht. En we zijn in hem geplaatst. God kijkt naar ons alsof wij 100% rechtvaardig zijn. De rechtvaardigheid van Jezus is op ons overgegaan. Maar dat betekent niet dat we daarna lekker achterover kunnen gaan zitten. Wij moeten jagen naar de heiliging. En dat betekent dat we ons over moeten geven aan het proces van God. Om ons steeds meer op hem te laten lijken. En er komen soms smerige dingen uit je eigen hart. Brengt die naar boven. En in zijn genade doet hij dat niet allemaal in één keer. Hij doet het stap voor stap. Maar we moeten ons wel overgeven aan het proces. En zeggen, God, ik wil me overgeven aan uw proces van heiliging. Er staat bijvoorbeeld, als je me niet gelooft, in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Er staat, we worden behouden door heiliging door de geest. En door geloof in de waarheid. Dus je wordt gered door geloof in de waarheid. En dat geloof sowieso, Bijbels geloof, niet alleen hier met je verstand, maar geloof. Je gelooft alleen datgene wat je ook doet. Met je daden laat je zien wat je werkelijk gelooft. En daardoor word je gered. En door heiliging door de geest. En die heiliging wil dus zeggen. Een zuiver hart. Een puur hart. Wat een rein hart. Een oprecht hart. Een hart wat zich niet laat besmetten. Wat oppast dat ze zich niet laat besmetten. Met wat voor rotzooi de duivel erin wil spuiten. En de duivel weet, Satan weet, dat je alleen met een zuiver hart God zou kunnen zien. Daarom probeert hij voortdurend jou te vervuilen, jouw hart te vervuilen. Hij loopt als het ware rond met een grote gifspuit. En probeert, zodra jij hem de gelegenheid geeft, te injecteren, gif in je hart te spuiten. Zodat je hart niet meer zuiver is. Wij moeten actief daarover waken. Spreuken 4. Zoek hem even op. Spreuken 4. Vers 23. Midden van de Bijbel. Voor de profeten. Na de koningen. Proverbs. Proverbius. Psalmen, Spreuken. Spreuken 4, vers 23. Daar staat, hoor ik al een amen van jullie hebben. Dan halleluja daar in die hoek. Spreuken 4 vers 23. Oké, let op. Behoed je hart boven alles wat er te bewaren is. Want daaruit komen de oorsprongen van het leven. Dat woord betekent eigenlijk de bronnen. De bronnen van het leven. Dus je hart is als een waterbron, weet je wel, die in de berg ergens een bron ontspringt. Nou, als ik bij die bron, als ik daar zo'n grote bak chemicaliën, radioactief materiaal inzet, zeg maar, dan die hele rivier door Zwitserland en tot aan de Noordzee, zeg maar, is vervuild. Als er bij de bron iets rottigs zit. Boven alles wat je maar te beschermen hebt in je leven. Boven alles wat je maar, waar je maar over waken zou kunnen in je leven. Waak over je eigen hart. Als er daar een vervuiling zit. Alles in jouw hele leven. Wat je daarna probeert te doen. Alles in jouw hele leven zal diezelfde radioactieve stank hebben. Gif hebben. Als dat er in die bron zit. En je kunt er wel proberen het goede te doen. Of wat dan ook. Je bent mee bezig met allerlei dingen. Maar uiteindelijk bespiegelt het alleen maar wat er in jouw hart leeft. Bewaar boven alles wat je te bewaren hebt. Bewaar je eigen hart. Let op, want hij is arglistig. En werkt samen met Satan. Jouw oude mens, jouw vlees, houdt ervan samen te werken met Satan. En Satan denkt, yes, vlees, barbecue, lekker eten, lekker dik worden, gebruik van maken. Bewaar boven alles wat het te bewaren is, je eigen hart. Nou zijn er ontzettend veel gelegenheden, als het ware, in het leven, door je leven heen, om je hart te laten vervuilen. En ja, je ziet het bij bejaardentehuizen, of bij oude mensen kun je het goed zien, hoe ze geleefd hebben, en of ze hun hart het overleefd heeft, als het ware. Sommigen zijn vol bitterheid. Die hebben we gedaan. En sommigen, ik zie er wat mensen hier op de eerste rij zitten, die stralen. En die zijn, weet je wel, die hebben ook moeilijke dingen meegemaakt. En ik vraag het maar eens aan, of ze moeilijke dingen meegemaakt hebben. Of er gelegenheden geweest zijn om bitter te worden. Het is heel goed om naar oude mensen te luisteren. Daar leer ik heel veel van. Ik hou ervan. Om vraag ze naar dingen en dat. Wat is er toen gebeurd? Dit en dat. Ik wil van ze leren. Vooral die mensen waarvan ik zie dat ze hun hart zuiver gehouden hebben. Er zijn ontzettend veel gelegenheden om je hart te laten vervuilen. En eigenlijk alles wat we de afgelopen week over gehad hebben, zijn er allemaal gelegenheden. Je kunt je hart laten vervuilen door de begeerte van het vlees, hè. Je wil zo graag bepaalde seksuele behoeften buiten Gods wil om, dus buiten het huwelijk om, bevredigen. Buiten, misschien wel binnen het huwelijk, maar buiten de liefde die je hebt met je partner om, bevredigen. En je probeert allerlei spelletjes en dingetjes, kun je in je hart toelaten. En bepaalde excuses verzinnen. Van, nou weet je wat, het staat niet zo letterlijk in de Bijbel dat je niet dit en dat en dat en dat. Dus, het is gevaarlijk, want je hart kan je misleiden en ik weet waar ik het over heb. Je kunt de begeerte van je ogen, je wil allemaal dingen hebben. Je hart kan vervuild worden met jaloezie als je naar anderen kijkt. De duivel kan het in je spuiten. En alles wat je doet zal die wortel hebben in jaloezie. Je kunt je hart ook, er kan ook een gif zijn wat in je hart gespoten wordt, is die ontmoediging waarvoor we hebben gehad. Intimidatie, angst. En waardoor je eigenlijk, door die angst, wil je jezelf zo beschermen. Je durft geen stappen in geloof meer te nemen. Nou, en vandaag wil ik het dus over het belangrijkste hebben, wat ik geloof, wat de meeste slachtoffers maakt. We hebben het er vaak over gehad. En ik denk, het moet wat mij betreft ook een steeds terugkerend thema zijn. Willen gemeente gezond blijven. Dat heeft te maken met de bitterheid. Aanstoot nemen. Vergeven. Ik geloof niet dat je hier één keer over kan preken. En dan is het gedaan. Dan weet het allemaal. Ik denk misschien wel elke maand. Of misschien in elke preek een keertje een stukje terugkomen. Wat dan ook. Want in de relaties komt het voortdurend terug. Er zijn elke dag 10 gelegenheden om bitter te worden. Of om aanstoot te nemen. Om je hart te laten vervuilen met iets tegen een ander. Je hart niet meer rein is. Het maakt ontzettend veel slachtoffers. En ik geloof zelf, ik vrees ervoor, dat er veel christenen, mensen die of veel kerkgangers zullen zijn, die uiteindelijk voor de troon van God zullen komen te staan. En die verloren zullen gaan, omdat ze hun hart niet bewaakt hebben. Omdat ze geen genade hebben gehad naar anderen, zoals zij zelf genade zijn gegeven. En het is iets waarvoor ik vrees, en ik wil niet dat het met jullie gebeurt. Ik hou van jullie. En wij, als we van elkaar houden, willen wij ook niet dat het met elkaar gebeurt. Dus daarom wil ik daar goed diep op ingaan. Is dat goed? Vind je dat goed dat ik het doe? Ik doe het toch? Ga nog even terug naar Matteüs 6. Dat is een bekend gedeelte. Want Gods principe is: voor zij die genadig zijn, zal ik genadig zijn. Maar voor zij die oordelend en hard zijn, zal ik oordelend en hard zijn. Je bepaalt zelf de mate van genade waarmee God naar jouw leven gaat kijken. Met het maat waarmee jij meet, zal jij gemeten worden. Met het oordeel waarmee jij anderen oordeelt, zal God jou oordelen. En in het Onze Vader, dat is het makkelijkste om te onthouden. Het staat in het Onze Vader. En mensen bidden het, voortdurend. Onze Vader in de hemel, zei dat iedereen kent het. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wat betekent het gelijk? Precies hetzelfde zoals wij anderen vergeven. Vergeef mij. Vergeef mij? Eigenlijk bid je: God, vergeef mij. Precies zoals ik anderen vergeef. En dan zegt Jezus direct na het Onze Vader. In Matteüs 6 zegt hij in vers 14. Het aan Onze Vader staat daarvoor. Van nu is koninkrijk, kracht, heerlijkheid en eeuwigheid. Amen. Want indien jij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal jouw hemelse Vader ook jou vergeven. Maar indien jij de mensen niet vergeeft, zal ook jouw Vader jouw overtredingen niet vergeven. En in Jacobus 7 vers 13, je hoeft niet op te zoeken, mag wel, maar er staat: onbarmhartig zal het oordeel zijn over hen die geen barmhartigheid hebben bewezen. Ongenadig, liefdeloos als het ware. Hard zal het oordeel zijn voor hen die zelf hard zijn geweest. Maar barmhartigheid, genade, roemt tegenover het oordeel. Genadige mensen zullen kunnen blijven staan in het oordeel van God. Ben jij hard naar anderen? En ik moet je maar eens je oren te luisteren leggen. Naar wat er gebeurt als er bijvoorbeeld een crimineel opgepakt wordt en hij is op tv en je hoort de commentaar van de mensen die erbij staan. Of misschien van de mensen in de programma's zelfs. Nou, voor mij mogen ze opknopen, opsluiten, voor altijd. Ja, opsluiten, dat kan. Af, meteen afmaken, meteen dit. God hoort in je woorden. En naar je woorden zijn geoordeeld worden. Ik zeg niet dat er geen, dat het straffeloosheid moet zijn. Absoluut moet er een politie zijn en moet er een goede straf opgelegd worden. En ik vind ook in het algemeen dat de straffen veel te laag zijn in Nederland. Dat vind ik echt. Maar los daarvan, hoe oordeel je iemand? Hoe oordeel je? Wat zeg je? Wat laat je ontglippen uit je mond? Wat eigenlijk laat zien wat er in jouw hart leeft. Hoe je anderen bekijkt. Zo zal jij zelf geoordeeld worden. Wat zeg je over iemand in de gemeente die een bepaalde misstap ziet maken? Of waarvan je denkt dat hij een misstap maakt. Misschien is dat helemaal geen misstap. Hoe oordeel je over die persoon? Bid je voor hem? Heer, help hem. Kijk je hoe ik kan helpen. Of is het altijd hetzelfde met die? Had ik wel verwacht. En de oude spreuk van onze opa's en oma's, hè, die ik altijd hoorde, tenminste. Als je maar één vinger die kant op wijst, die wijst, dan wijzen er drie naar jezelf. Hè? En één naar de Heer. Oh ja. Die is nieuw. In inzicht van. Hoe je anderen oordeelt, zal je zelf geoordeeld worden. En dat zal toch wat zijn. De ander zondigt en jij gaat naar de hel. Die ander, kijk, God zal er ook, als iemand tegen je zondigt. En die persoon, die moet daar ook in het reinen mee komen. God, als het een onbewuste zonde is. We hebben een geweldig gebed in Psalm 19. afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek maar van mijn verborgen zonden vrij. Misschien heb ik, maar wij allemaal. Waarschijnlijk is het zo dat we regelmatig andere mensen pijn doen zonder het te weten. Dat we regelmatig zondigen zonder het te weten. En ik bid regelmatig, Heere, als er iets is wat ik niet weet, laat het me zien. Laat het me zien. Ik wil het niet. Ik zet mijn hart er niet op. Maar voor bewuste zonden zullen mensen naar de genade troon moeten gaan. Zullen mensen moeten belijden, tot inkeer moeten komen. En maar dat is wat die andere persoon betreft. Maar wat ons betreft, wij zijn verantwoordelijk voor onze reactie. En dat zie je ook. Als mensen, als God mensen niet vergeeft, omdat zij niet vergeven, wat hen ook aangedaan is. Dat betekent dat het rechtvaardig is dat God ons verantwoordelijk houdt voor onze reactie op wat een ander aandoet. Anders zou God geen rechtvaardige God zijn. Dus wij kunnen kiezen hoe wij reageren. Wij kunnen altijd kiezen hoe wij reageren. Hoe moeilijk het ook is, hoe zwaar het ook is, en ik pretendeer niet, ik zeg niet dat ik me kan inleven in de pijn die sommigen van jullie hebben. Ik weet dat er mensen hier zitten met pijn die niet te dragen is, die ik nog nooit maar een stukje van heb gevoeld. Dingen die zo ondraaglijk zijn, dingen die zo onmenselijk zijn, die je zijn aangedaan. Hoe mensen met je zijn omgegaan, die je zijn aangedaan hebben. Ik weet dat niet. God voelt het wel. God weet het, God begrijpt dat. Ik kan wel zeggen wat God hierover zegt. Je kan een keuze maken. Betekent niet dat als het zo erg is en het zit diepe litteken in je ziel, dat je het gevoel meteen weg moet doen. En zolang je dat voelt dat je dan zondig bent, dat gaat er niet om. Het gaat om de keuze die je maakt. En misschien zit dat heel diep van binnen. Dan moet je daar jaren aan werken. Maar je wil het. Je wil het. Je wil het. En je kiest er voortdurend weer voor. God belooft al zijn kracht, de kracht, de machten van de hemel, om jou terzijde te staan. Om jou te laten overwinnen. God heeft alles voor jou beschikbaar. Als je die keuze maakt, wat jouw vijand is, zal Gods vijand zijn. Wat jij de oorlog verklaart, zal God dat de oorlog verklaren. En jij de oorlog verklaart aan die bitterheid, God zal ook meevechten. En waar God tegen vecht, joh, dat weet ik niet, echt niet. Jij bent verantwoordelijk voor je reactie. En eigenlijk is het heel erg simpel, qua theorie zeg ik dan, hè. Niet om het te doen, absoluut niet. Maar qua theorie is het. Als jij leeft in het besef van wat Jezus jou vergeven heeft. Als jij ziet hoe groot het is. Wat God aan genade aan jou gegeven heeft. Dan kan je niet anders dan diezelfde genade naar anderen toe bewijzen. En dat is eigenlijk de kern van die gelijkenis in Lucas. Nee, Matthäus staat. Ik nou even niet wil lezen. Ik heb het niet opgeschreven. Ik zal even jullie opzoeken wie je thuis wil lezen. Matthäus 18, vers 21 tot 35. Het gaat over vergeving. En het is het verhaal van de koning die een schuldeiser heeft. Een ontzettend grote schuld. Die zijn leven lang niet kon afbetalen. En hij smeekte, ik kan het niet betalen. Scheld hem kwijt. En de koning schuld hem, schuld kwijt. En daarna ziet hij zijn buurman, die hem maar zo'n klein beetje schuldig is. En hij zegt, je zal het betalen. En nu dit en dat. En het beeld van iemand die zelf vergeving heeft gekregen. Maar vervolgens anderen niet diezelfde genade schenkt. De koning roept hem terug. En zegt, wat heb je gedaan? Nu moet jij zelf jouw schuld afbetalen. Je komt niet uit de gevangenis toen je zelf afbetaald. En staat dat hij werd overgegeven aan de folteraars. Nou, hoeveel mensen zijn niet overgegeven aan demonische folteraars die hun ziel pijnigen omdat ze anderen niet de genade schenken die ze zelf hebben gekregen. Bitterheid foltert je ziel. En dan heb ik het alleen nog maar over dit leven. Ik heb het nog niet over het leven hierna, wat eeuwig is. Waarin we dit leven bijna als het ware vergeten zullen. Als een droom. Dat is de realiteit van het woord van God. Dit is een realiteit waarmee iedereen rekening zal mee moeten houden. Dit is een realiteit, de enige realiteit die open zal blijven. Alles wat de mensen en de maatschappij en je ouders en wat dan ook gezegd hebben, wat je tegenin gaat. Als je voor de troon van God staat en de hemel en aarde zal zijn weggevaagd. De sterren zullen als een boekrol opgerold worden. Dan is de enige realiteit die overblijft het woord van God. Alles vergaat, maar het woord van God houdt de eeuwige stand. Dus gezegend ben je als je nu al rekening houdt met wat God zegt. En God is een genade God. En een goed God. En hij zegt, joh, ik geef jou zoveel genade. En nou wil ik dat jij een kanaal wordt van mijn genade naar anderen toe. Wat ze je ook aandoen. En als het niet meteen kan, ik help je erbij. Maar kies ervoor een genadige mens te zijn. Want ik wil graag genadig voor jou zijn. Laat geen ruimte voor die bitterheid. Laat Satan niet die gif spuiten in je spuiten. Ga terug naar het kruis. Het is een geweldig nummer van Delirious wat ik vaak zing. Het is lead me to the cross where we first met. Draw me to my knees so we can talk. Leid me naar het kruis waar we elkaar voor het eerst ontmoeten. Trek me naar mijn knieën als het ware. Zodat we kunnen praten. En dat is de enige houding waarmee we een zuiver hart en een relatie met God kunnen hebben. Op onze knieën, dicht bij het kruis. Dicht bij het besef van wat God ons vergeven heeft. Daar is waar je een zuiver hart ontvangt. Daar is waar je kracht krijgt om anderen te vergeven. Om de moeilijkheden van anderen te verdragen. Wat voorbeelden in de Bijbel. Nou ja, Paulus die zegt, voor ik bijvoorbeeld ga noemen, wat teksten hierover spreken. Paulus zegt in Efeze 4, 26 en 27. Zoek er maar even op, ik wil even nog een beetje opzoeken. Twee teksten die heel duidelijk laten zien het verband tussen vergeving, of het verband tussen niet vergeven en de invloed van Satan. Efeze 4. Een direct verband tussen niet vergeven en een voedingsbodem van Satan. En het is heel goed om dit concept van vergeving en van bitterheid niet alleen te zien gewoon op het gebied van menselijke relaties. He? Maar ook om het te zien in het licht van de geestelijke strijd. Om het te zien in het licht van het werk van God en het werk van de boze daarachter. Efeze 4, vers 26. Raak je in toorn, zondig dan niet. Dit is interessant trouwens. Hier staat dat je boos kan worden zonder te zondigen. Dat het niet per se zonde hoeft te zijn. Kan wel. Maar het hoeft niet altijd zonde te zijn om boos te worden. Jezus werd ook boos. Maar als je boos wordt, zondig dan niet. Ik heb bijvoorbeeld, ben wel eens boos geweest op God. Dan moest ik echt stoom afblazen. En het duurde een tijdje voordat ik met hem wilde praten. Maar dan ging ik op een gegeven moment met hem praten. En de eerste zei, Heere, oké, wat ik ook ga zeggen, nee, ik wil niet. Weerhoud mijn lippen om te zondigen tegen u. Maar ik snap dit niet en dat niet en dat niet. En ik geloof dat het kan. Zie je, ik lees de psalmen. Dan zie je dat heel veel psalmen zo in elkaar zitten. Maar raak je in toorn, raak je in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van je toorn ondergaan. Het Bijbelse principe achter, maak dingen in orde voordat de dag voorbij is. Dat is laatst een in Engeland een echtpaar, en ik weet even de cijfers niet meer, ik heb het een keer gebruikt voor een huwelijkspreek. Volgens mij waren ze 80 jaar getrouwd of zoiets. 80 jaar getrouwd, zoiets. Nou, belachelijk lang. En die man is inmiddels, die is pas overleden. Het waren 100 zoveel en 100, 106 en 110, nu weet ik veel, maar zoiets. In ieder geval. En het geheim van de huwelijk is, altijd dingen uitpraten voordat we gaan niet slapen voor we dingen uitgepraat hebben. En ze sliepen de hele nacht hand in hand nog steeds. Heel lief. Maar niet alleen in een huwelijk, in elke relatie. Raak je in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling, uitbarsting van je toorn ondergaan. Het kan gebeuren dat je boos wordt, dat je wat domme dingen zegt, maar maak het meteen in orde. Hoe langer je het laat wachten, hoe groter de voedingsbodem van Satan bij jezelf en bij die ander kan worden. En, let op. Hier staat en, maar dat is niet iets anders. Het gaat niet over een ander onderwerp. Geef de duivel geen voet. Als je boos wordt, zondig dan niet. Zondig je toch. Maak het dan meteen in orde voordat de zon ondergaat. Anders geef je de duivel een voet. En het woord in het Grieks voor voet hier is topos. Wat krijg je op school met aardrijkskunde? Topografie. Hè? En het over gebieden en landen en hoofdsteden. En alles is mijn favoriete vak voor. Maar dat betekent dus, geef de duivel geen gebied. Geef hem geen topos. Geef hem geen ruimte, geef hem geen voet, geef hem geen gebied. In je leven, leer ze een ander in de gemeente. Je geeft hem dus wel een voet, als je die boosheid laat zitten. En wie kent het niet? Je bent boos, je blijft ermee rondlopen en dan wordt het steeds groter. En die ander wordt steeds meer een monster. Je krijgt tanden en hoorntjes en dit en dat. Elke keer als je hem ziet, denk je, monster, het gebeurt. Het gebeurt. Daarom lachen jullie. Ik weet het. Je hart lacht en het vaak meegemaakt. Nee, maar grapje. De zon mag niet over een opwelling van je toorn ondergaan. Dus hier direct het verband. Niet vergeven. Duivelen, voet, duivelgebied. 2 Korinther 2. Een paar bladzijden terug, jongens. Dat is de tekst die wij al eerder gelezen hebben in deze serie. Tekst waarin staat, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De gedachten van Satan zijn ons niet onbekend. En daarvoor, de context waarin het staat, is vergeving. Er was iemand, en de meeste commentatoren die denken dat het de man is van 1 Korinther 5, die leefde met zijn stiefmoeder, de vrouw van zijn vader. En of dat nou zijn eigen moeder was, rechtstreeks, of dat het een stiefmoeder was, dat staat er niet bij. Maar in ieder geval, er was iemand die in zonde leefde. En in Korinther 5 zegt Paulus, jongens, als gemeente, dat kun je niet tolereren. Weet je wel, je moet die persoon, er moet een discipline op toegepast worden, als het ware. En je moet niet meer met die persoon omgaan, zodat hij tot bekering komt. Je moet hem de duivel overleveren, zodat hij tot bekering komt. Nou, dat gebeurde. Het gebeurde. Die persoon kwam tot bekering. Maar nu waren er een paar mensen, die wouden hem niet vergeven. Die bleven er dan mee zitten. De meeste mensen denken dat dit stuk daarover gaat. Er schijnt nog tussen 1 en 2 Korintiërs een brief tussen geweest te zijn. Er is in ieder geval een brief tussen geweest. Die is nooit gevonden. Die is niet bekend bij ons. Het kan zijn dat daar nog iets anders weer in staat. Maar goed, de meeste mensen denken dat het over deze man gaat. En dan zeggen ze hier, zegt Paulus hier in 2 Korintiërs 2. Jongens, 2 Korintiërs 2 vers 8. Ik spoor jullie aan hem liefde te betonen. En in vers 10 zegt hij, als jullie hem vergeven, vergeef ik het ook. Want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om jullie wil, voor het aangezicht van Christus. En ik vergeef, waarom vergeven wij? Opdat, met als doel dat, de Satan op ons geen voordeel zal behalen. Dus de Satan behaalt voordeel als jij niet vergeeft. Satan haalt geen voordeel als je hem wel vergeeft. Heel simpel. Vergeven, God krijgt de ruimte. Niet vergeven, de duivel krijgt de ruimte. Een direct verband tussen die twee. Laat geen ruimte hiervoor ontstaan in jouw eigen hart. Dus dit gaat over je eigen hart. Nu wil ik nog ook iets zeggen over de gemeente, hoe we met elkaar of als gezin met elkaar hiermee moeten omgaan. Want hier geeft de Bijbel geeft hier ook aanwijzingen over. En het is dat wij ook op elkaar moeten toezien. Dat we vergeven. Dan moet je uitkijken dat je niet dat je anderen gaat oordelen. Dat je die niet vergeven. Want dan val je weer in dezelfde valkuil. Dat je de anderen niet vergeeft, omdat ze niet vergeven. Dat moet je ook niet doen. Maar het gaat erom. We moeten op elkaar letten. Dat we allemaal in de genade blijven wonen. Dat we allemaal een genadig persoon blijven. Kijk bijvoorbeeld naar Hebreeën 12. Hebreeën 12. Hebreeën 12, wie heeft hem? Ik kom nog een keer echt het liedje aan hoor, dat jullie de Bijbelboeken gaan leren. Dat is echt een leuk liedje. Dan hebben jullie hem allemaal. Hebreeën 12, we hebben net vers 14 gelezen. En dan zie je dat de Hebreeën schrijver ook het verband legt hier. Opnieuw. Er staan nooit toevallig dingen achter elkaar in de Bijbel. Meestal niet. Jaag naar vrede met allen en naar de heilige zonder welke niemand de Heere zal zien. En zie daarbij toe dat niemand verachteren, en dat is in een nieuwe vertaling staat daarbij, zie daarbij toe dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Niemand achterblijft wat betreft de genade van God. Dat er geen bittere wortel op zal schieten en verwarring stichten. En daardoor zeer vele besmet zouden worden. Nou, een nieuwe vertaling staat er dat er geen giftige kiem opschiet. Die onrust veroorzaakt. En met zijn bitterheid vele mensen besmet. Je kunt je dus besmetten met de bitterheid van iemand anders. Je kunt dus, als iemand bitter is. En die brengt dat niet bij de Heer. Die vergeeft dat niet. Die blijft ermee rondlopen. Die spreekt niet uit naar die persoon zelf. Laat het niet los. Maar je gaat, dat moet eruit in dat hart. En als je niet naar de Heer gaat, niet naar de persoon die het betreft, dan is dat heel makkelijk dat het naar andere mensen gaat. En dat het bam, 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 mensen besmet. En die andere mensen, die gaan in één keer ook met die ogen kijken naar die persoon die het betreft. Stel je voor, ik loop in de stad en ik ben heel geconcentreerd bezig. Is dat grappig dat ik in de stad loop? Dat doe ik echt soms wel eens. Ik loop door de stad en ik ben helemaal in de Heer en dit en dat. En er komt iemand van jullie langs en die zegt, hey! En ik dacht, ik hoor het niet, weet je wel, want ik ben zo in de Heer. En jij bent een beetje beledigd. Maar die voorganger is ook arrogant. Goed, maar niet eens, weet je wel. Nou, ik adviseer je, laat het maar gewoon gaan. Het kan gebeuren, dat gebeurt iedereen wel eens, hè, dat je iemand goed niet ziet. Laat het gewoon gaan. Je hoeft me ook niet op aan te spreken, of zou ik niet doen, tenminste, als het bij mij gebeurt. Maar stel, het gaat heel erg groot worden in je hart, weet je wel. Het gaat heel groot worden in je hart. En iemand anders overkomt toevallig een keer hetzelfde. Je gaat er niet meer naar de Heer, je gaat er niet meer naar mij. En je laat het eens vallen, die andere is het ook meegemaakt. Ja, dat heb ik ook gehad. Ja, zegt hij helemaal niks, hè. Nee, klopt, ja, dit en dat. En die andere die hoort erbij, vertel eens. Wat is hier voor nieuwtje, wat gebeurt hier? Want er staat er in Spreuken. De woorden van lasteraar zijn als lekkernijen. Ze gaan goed in, weet je wel. Ze glijden af naar de schuilhoeken van het hart. Dus, oh, vertel het, wat er gebeurt. Ja, we hadden het over, we hadden het over die voorganger. Die groet je nooit als je in de stad loopt. Nee, is dat zo? Oh, dat wist ik niet. Ik zal het een keer proberen. En voor je het weet, heb je een club, hè? De voorganger groet niet club heb je binnen de gemeente. Voor je weet gaan ze eigen gemeente stichten, weet je wel. Wij willen alleen een groetende voorganger gemeente. Of het is een, oh, hij heeft een geest van niet groeten. Die heb je ook. Dat gebeurt echt, hè. Ik heb gemeentes uit elkaar zien knallen. En dan even niet over niet groeten, maar over andere dingen. Ik heb gemeentes uit elkaar zien knallen. Ik heb effectieve, evangeliserende gemeentes ziek en ineffectief zien worden. Heel veel mensen zijn weggegaan en heel veel verwondingen en dingen. Meerdere gemeenten zelfs heb ik het zien gebeuren. Door dit soort dingen. En er was een club van die is zo en zo. En die dat en dat. En er is een partijschap in de gemeente. Die praat niet met die en die. Oh ja, die hoort met dat kamp. En er worden dingen niet uitgesproken. En dan is het meteen, die heeft een geest van die. En die andere kant, nee, jullie hebben de geest van die. En er werd niet zo in de gemeente natuurlijk, wat er werd niet zo openlijk gezegd, maar in de wandelgangen was dat wel zo. Over my dead body, dat het hier gebeurt, echt waar. Dus, ik sla je nog liever allemaal in elkaar. Nee, Margeet. Dit moet je mij vergeven. Let op. Ja, ik ga toch op vakantie. Kun je 3 weken lekker over ons. Wat op, hè. De Heer hoort alles. Dus laat geen ruimte ontstaan voor die bitterheid. Laat de duivel geen gebied krijgen. En laat je niet besmetten door andermans bitterheid. Heel simpel. Als je iemand iets hoort vertellen over iemand anders, wat niet oké is. Zeg niet zo, stop. Wat ben je aan het doen? Heb je met die persoon over gepraat? Nee? Ik wil niks over horen. Echt, wees daar radicaal in. Dat is liefde voor die andere persoon ook. Het lijkt hard, maar het is liefde voor die andere persoon. Zeg, ik wil er niks over horen als je niet de juiste weg bent gegaan. En als je dat wel doet, en als die persoon dan nog niet luistert, dan is daar een Bijbelse weg voor, Matthäus 18. Maar ik wil niet, laat dat niet toe dat die bitterheid over anderen naar jou overslaat. Voor je het weet heb je een epidemie, heb je een club, heb je een, die heeft een geest van die, heb je 3 gemeentes en heel veel zielen die verloren gaan, die God eigenlijk had willen redden in de tijd dat je de gemeente aan het kibbelen en aan het beschuldigen is. En dat gaan we niet doen. Dus nou ja, 1 Thessalonicenzen 5 vers 15 is terug, dat is eigenlijk hetzelfde. Zie toe dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaag er alle tijd het goede na. Naar dat toezien, dan kwam het in Hebreeën ook zo, je moet toezien op elkaar. Je moet waken, je moet op de uitkijk staan voor elkaar. In liefde, hé, hey, ben je nou genadig bezig als je zo over iemand praat? Is dit hoe Jezus over mensen zou praten? Is dit hoe iemand praat die een gebroken hart heeft? Want je weet hoeveel hem zelf vergeven is aan het kruis. Is het taal van iemand die dichtbij het kruis leeft? Hou elkaar scherp in liefde. Zie toe op elkaar. Nou ja, er zijn er ontzettend veel mogelijkheden om bitter te worden. Om aanstoot te nemen aan anderen. Dus een voorganger die niet goed, weet je wel. Iemand die je verkeerd behandelt. En dan kun je natuurlijk, ik heb actieve zon, iemand die echt je geweld aandoet, of wat dan ook, dat is natuurlijk duidelijk. Hè, dat we daarvoor moeten waken. Maar kunnen ook veel subtielere dingen zijn, die heel gemeen, die zijn vaak gemeen, maar die herken je niet zo gauw. Dat je eigenlijk je hart van binnen denkt van, nou, zij doet dit niet voor mij, dan doe ik het ook maar niet meer, weet je wel. Of zij, ik word daar en daar niet zo goed behandeld, en dit en dat. En ik wil ook een goede balans aanbrengen, ik zeg niet dat een soms dan, als mensen je echt bewust kwaad aandoen of wat dan ook, dan moet je gewoon ook uitkijken met die persoon om te gaan. Dat is ook heel Bijbels. Paulus waarschuwde voor bepaalde mensen, pas op voor die en die. Die heeft mij veel kwaad aangedaan. Dus je moet ook niet daarin, je hoeft niet vriendjes met iedereen te zijn. Als ze werkelijk, je pijn doen of bewust verkeerd doen, weet je wel. Maar laat geen bitterheid in je hart zitten. Als er zoiets gebeurt. Of in een huwelijk, weet je wel. Jij geeft mij niet wat ik nodig heb. Jij begrijpt mij niet. Jij geeft mij niet dit en dat. Dus dan doe ik het ook niet meer. Dan ga ik jou straffen door dit en dat. Dat is allemaal begrijpelijk. Dat is allemaal vanuit je vlees. Nou ja, de Bijbel staat vol met verhalen van mensen die hebben weten te overwinnen. Die hun hart schoon hebben weten te houden. En het mooiste verhaal is Jozef. Een van mijn favorieten. Gast, omdat hij dat zo goed weet. Jozef werd als slaaf door zijn broers. Ze wouden hem eens vermoorden. Toen konden ze er geld aan verdienen. Hebben ze hem nog maar verkocht als slaaf. Maar als ware hebben ze hem al, hadden ze hem vermoord. Ze hadden hem net goed kunnen vermoorden. Jozef, die moet vloeren schrobben bij Potifar thuis. Hij wordt niet bitter. Misschien was hij wel eerst boos op zijn broer, dat kan vast wel, daar staat er niks over in. Maar ik denk dat hij heel bijzonder zijn hart schoongehouden heeft. En, een bloedmooie vrouw van Potifar, elke dag verleidde ze hem, kom bij mij in bed, die Potifar is op zaken, hij is, kom bij mij in bed, weet je wel. Maar echt mooie vrouwen die daar in die rijke huizen, die uitgezocht werden door die regeringsambtenaren. En elke dag zei hij, nee, ik kan het niet doen, ik kan het niet doen. Nou, die vrouw, die belazert hem, eindigt uiteindelijk in de gevangenis. Hij wordt niet boos op God, hij wordt niet, tenminste, hij weet zijn hart uiteindelijk zuiver te bewaren. Want hij gaat weer door en hij wordt de beste gevangene. Hij blijft God trouw, hij blijft God dienen. En dan wordt in de gevangenis wordt hij ook weer verhoogd naar een hoge positie, zoals bij Potifar ook gebeurde. En dan helpt hij de bakker die gaat dood. En de schenker die blijft in leven. De schenker die helpt hij dus een droom uit te leggen, weet je wel. En vervolgens vergeet die schenker hem een jaar of twee. Die vergeet hem, die denkt niet aan hem. Hij zegt nog van, wil je aan me denken? Als je eruit bent, denk aan mij en haal me hieruit. 2 jaar, geen bericht. Vergeten. Hij wordt niet boos, hij wordt niet bitter. Hij zegt niet, God, waarom dit en dat? En ik had zo'n belofte op mijn leven. Hij wordt niet boos, hij wordt niet bitter. En uiteindelijk haalt God hem eruit. Lees maar, vergeten is het hele verhaal. En zijn broers komen naar hem toe. En ze weten niet dat hij... De farao, dat het eigenlijk Jozef is, de onderkoning. Niet de farao, maar onder farao. En hij vergeeft ze. En hij zegt, joh, God heeft... Gods bedoeling met alles geweest is dat hij mij zou gebruiken om uiteindelijk jullie in leven te houden. Ze hadden eten nodig. Om eten te krijgen kwamen ze naar Egypte. Als jij mensen die jouw dingen aandoen, als jij ze vergeeft, als jij je hart schoon, dan gaat God jou gebruiken om diezelfde mensen die jou die pijn aandoen, te redden. Als dat zelf willen is. Zo zit God in elkaar. Dit is hoe God werkt. Jezus, dezelfde mensen die hem kruisigen. Die hem dat aandeden. Uiteindelijk bracht het redding aan diezelfde mensen. Paulus. Paulus die zegt, 2 Timotheus 4 vers 16 bijvoorbeeld. Paulus had een leven lang, was hij apostel geweest. Had hij zich keihard gegeven, had hij alles gegeven wat hij had voor de mensen om hem heen. En uiteindelijk moet hij voor de rechtbank komen aan het einde van zijn leven, om zich te verdedigen. En dan staat er, bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten. Wat een pijn moet dat gedaan hebben. Hij heeft zijn leven lang gegeven voor al die gemeentes. En nu komt het erop aan, nu wordt het moeilijk. Iedereen verlaten. Iedereen verlaten. Niemand is gebleven. En wat zegt hij dan? Het worden hun niet toegerekend. Laat het hun niet toegerekend worden. Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan en heeft mij kracht gegeven, zegt hij dan. Hij wist, mijn bron moet ten diepste zijn in God en niet in mensen. Als je de preek van Wilkin luistert, bestellen via je site. Hoe overwin ik de reus van teleurstelling? Dan zegt hij, de sleutel is, doe alles wat je doet, als voor de Heer en niet voor mensen. De Heer geeft jou een beloning. En als je je beloning te veel verwacht van mensen, zul je uiteindelijk teleurgesteld worden. Altijd. Je beloning is van de Heer. En Paulus, die wist dit. Dus bewaar je hart. Stefanus, ik ga het niet meer opzoeken, Stefanus, die zei, toen hij gestenigd werd, net als Jezus dat zei aan het kruis, Vader, rekende deze zonde niet toe. En er staat, hij had het gelaat van een engel. Als jij het gelaat van een engel wil hebben, je hoeft met een zuiver hart, wees een genadige persoon. En je weet, je zal aantrekkelijk zijn van mensen om je heen. Oké, willen jullie gaan staan? Tanja, met aan het band willen jullie gewoon eens spelen. duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Maar onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Amen. Bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is. En daaruit komt de bron van jouw leven. Gezegend de reinen van hart, zij zullen God zien. Jaag naar vrede met allen. Jaag naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Zoals jij vergeven bent, vergeef anderen. Geef de duivel geen voet, geef de duivel geen gebied. Laat de Satan op jou geen voordeel behalen. Laat er geen bittere wortel opschieten, die zeer velen zal besmetten en verwarring zal stichten. God is hier om jou kracht te geven, om te vergeven. Vader, we danken u voor het kruis. We danken u, Heer, voor uw vergeving. We willen nooit vergeten hoeveel u ons vergeven heeft. We willen nooit vergeten uw genade. En help ons, Vader, verander ons hart. Maak ons zo genadig als u bent, Jezus. Maak ons zo genadig als u bent, Heer. Ik wil je vragen gewoon om jezelf, als het ware, met in gesprek te gaan met de Heilige Geest. Heer, hoe zit het met mijn hart? Is mijn hart zuiver? Ben ik rein van hart? Of is er ongemerkt? Misschien wel gemerkt. Is er iets in mijn hart binnengeslopen? Door bitterheid. Heb ik de duivel een gebied gegeven? Heb ik die boosheid niet uitgepraat? Heb ik naar de verkeerde mensen geventileerd? Wat dan ook, spreek met God op dit moment. Jezus, Vader, spreek in het hart. Spreek in ons hart. Spreek in ons hart, Jezus. Spreek in ons hart. Zalig de reine van het hart. Dank u. Dank u. Dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Was mij schoon met uw liefde. Was mij schoon. Dank u voor uw offer. Dank u voor uw vergeef mij. Liefdevol vergeeft u mij. En daarom vergeef ik zoals mij vergeven is. Waardig is het land. Zit het op de troon. Zegen vieren voor altijd, draagt u de hoop. Dank u voor uw vergeving, dank u voor uw vergeving. Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God. De hemel gaf ons daar grootste schat. Aardig is het land. Aardig is het land. Oké. Ik wil dat je luistert naar deze belofte. Sluit je ogen. Luister naar de woorden van God. Ik bid dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn. En als uw liefde overvloedig is, dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Vervuld van de vrucht van gerechtigheid. En de Heer onze God en Vader, ik bid dat Hij jullie zal doen toenemen in de liefde tot elkaar. Zodat jullie harten versterkt zullen worden. En zodat ze onberispelijk zullen zijn in heiligheid voor onze God en Vader. Bij de komst van onze Heer Jezus. En God zal jou bevestigen ten einde toe. Zodat jullie onberispelijk zullen zijn op de dag van onze Heer Jezus. En God kan jou voor struikelen behoeden. En God is in staat om jou onberispelijk te doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. En ik wil iedereen vragen die zegt, ik moet een genadig persoon worden. Ik moet veranderen. Ik wil nu een keuze maken. Ik wil je vragen om nu naar voren te komen. We gaan niet persoonlijk met je bidden. Behalve als je zelf na de dienst aangeeft. We gaan een algemeen gebed met iedereen bidden. Maar ik wil iedereen vragen die zegt, ik moet vergeven. Ik moet fundamenteel anders gaan kijken naar mensen. Ik moet een genadiger worden. Kom hier vooraan staan. En we gaan samen als groep gaan we bidden. Geef de duivel geen voet. Laat het los, laat het los, laat het los, laat het los. Laat los en je zal losgelaten worden. Dank u, Jezus. Dank u. Dank u. Dank u, Vader. Misschien kun je bij LB vooraan even een klein beetje doorlopen. Iedereen die zegt, ik moet de grip van de duivel op mijn leven verbreken. En ik weet dat ik dat moet doen door los te laten wat mij aangedaan is. Door bitterheid los te laten. Ik wil de grip van de duivel op mijn leven verbreken. Ik wil die voedingsbodem wegnemen in Jezus' naam. Oké, wil je vragen, gewoon doe je handen omhoog. Als teken van overgave. Gemeente, bid met ons mee. In Jezus' naam, bid met mij na. In Jezus' naam, vergeef ik. Wat mij is aangedaan. Ik laat los. En ik zal losgelaten worden. De duivel zal geen voet hebben in mijn leven. Zoals mij vergeven is, zal ik vergeven. In geloof dat God mij krachtig zal bijstaan, zal ik mijn hart bewaren. En ik laat geen enkele gifspuit toe. In Jezus' naam. En ik spreek over jullie uit. Als dienaar van Jezus spreek over jullie uit. Jullie zijn vrij. Jullie zijn los. En ik zeg de duivel om los te laten. Om elke band die hij om jullie hart gewonnen heeft los te laten. Om jullie gedachten. In Jezus' naam. Vrijheid. Vrijheid in Jezus' naam. En sommigen van jullie weten dat jullie dingen moeten doen. Stappen moeten zetten. Wat God in jullie hart spreekt. Doe dat. Zodra er de gelegenheid voor is. Ik spreek uit. Er zal vrijheid zijn. Dank u wel. En ik spreek ook uit over de gemeente. We zullen een gemeente zijn vrij van bitterheid. Vrij van bitterheid. De duivel zal geen gebied krijgen. In Jezus' naam. Geen bitterheid. Geen partijschappen. En geen rotzooi. In Jezus' naam. De duivel krijgt geen gebied. We gaan overwinnen. Dank u wel. Dank u wel, Jezus.